Als een stoomwals komen de coronavaccinaties dichterbij. En het zal niet lang meer duren voordat de eerste mensen in de rij staan. Wat gaat u doen als het zover is? Gaat u in de rij staan? Of bent u bereid een tweederangs burger te worden? Het wordt hoog tijd om de realiteit onder ogen te zien. Het maakt allemaal niet uit hoe wakker wij zijn en dat wij weten dat vaccinaties gevaarlijk zijn en in het geval van corona een compleet andere functie hebben dan gebruikelijk. We weten dat ze gaan komen. Dat niet alleen. De complete mainstreamwereld is ervan overtuigd dat alleen een vaccinatie de maatschappij weer enigszins normaal kan maken. Het is dan ook niet voor niets dat in die mainstreamwereld coronavaccins altijd in één adem worden genoemd met het woord hoop. Wat de plannen zijn, is ook te lezen bij onze vrienden van het NOS. Het kabinet maakte deze week nogmaals duidelijk dat er geen plan B is. Alleen een vaccin kan de coronacrisis beëindigen. Daarom zijn er deze zomer 5 coronavaccins door een Europees onderhandelingsteam gereserveerd. Een 6e deal is in de maak. Met de deals zijn miljarden gemoeid. Over de contracten is niet veel bekend. En hoe goed de vaccins werken zal moeten blijken. Dit is wat we wel weten. Alle wereldleiders, niet één uitgezonderd voor zover ons bekend, zetten vol in op vaccinaties voor de bevolking. Of je nu Donald Trump neemt met zijn Operation Warp Speed of de Europese Commissie, gevaccineerd zal er worden. De Europese Commissie had haast deze zomer. De Amerikanen en Britten hadden al afspraken gemaakt met grote Europese bedrijven. En de bedrijven zelf wilden graag produceren voor de Europese markt. Een team van 8 onderhandelaars, onder wie een Nederlandse ambtenaar, werd geformeerd om deals te gaan sluiten. Alles. Maar dan ook alles wordt onder aanvoering van Bill Gates ingezet op vaccinaties.
But you don't have a choice. People act like you have a choice. People don't feel like going to the stadium when they might get infected. You know, it's not the government who's saying, okay, just ignore this disease. And, you know, people are deeply affected by seeing these deaths, by knowing they could be part of the transmission chain. And, you know, old people, their parents, their grandparents could be affected by this. And so you don't, you know, you don't get to say, ignore what's going on here. There will be the ability, particularly in rich countries, to open up if things are done well over the next few months. But for the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. And so,
yeah, and then so what? Hè? Het uiteindelijke doel van de nep-corona-pandemie is de Great Reset richting een dictatoriale New World Order. En een essentieel onderdeel van dat plan zijn de vaccinaties, zodat mensen kunnen worden gelinkt aan het internet der levende dingen. Want dat is wat veel mensen denken en vermoeden. Er lijkt ogenschijnlijk een race gaande tussen de verschillende vaccinproducenten, waarbij de meeste vaccins maken op de ouderwetse manier, met al dan niet levend virusmateriaal. Maar de toekomst ligt bij de DNA- of RNA-vaccins, waardoor mensen GMO-producten zullen worden. En daar was al wat ophef over in zaken Monsanto. Ons land krijgt in eerste instantie 8,75 miljoen vaccins van CureVac, met een optie op nog eens 7 miljoen. CureVac ontwikkelde zich dit jaar tot knuffelbeer van investeerders. De steenrijke Duitser Dietmar Hopp en de Bill & Melinda Gates Foundation stoppen al jaren geld in het in 2000 opgerichte Zuid-Duitse biofarmaceutische bedrijf. Maar pas in coronatijd begon de kassa echt te rinkelen. Achtereenvolgens de Europese Commissie, de Duitse overheid, de Engelse concurrent GlaxoSmithKline en Qatar investeerden ieder vele miljoenen in CureVac. En daarna debuteerde het bedrijf ook nog eens meer dan succesvol op de Amerikaanse beurs.
Dit is Sal's Place Podcast. Meer nieuws, diepgang en onverklaarbare zaken.
En dan waren nog de onbevestigde geruchten dat de Amerikaanse president Donald Trump een oogje op CureVac zou hebben gehad en het naar VS wilde halen. Blijkbaar is er dus veel vertrouwen in het vaccin dat onder leiding van de Nederlands-Vlaamse Lydia Oostvogels is ontwikkeld. CureVac maakt net als Moderna en Pfizer-BioNTech gebruik van de mRNA-techniek, waarbij op basis van genen van het COVID-19-virus een stukje genetisch materiaal wordt gemaakt en ingespoten. De verwachting is dat er geen gedwongen vaccinaties zullen plaatsvinden in ons land. Tenminste niet in dit stadium. Dat zou op te veel weerstand stuiten, omdat er ook nog heel veel mensen die niet tegen vaccinatie zijn, maar wel tegen de snelheid waarmee alles nu gebeurt, en op die basis gewoon zullen weigeren. De introductie van de coronavaccins zou worden verkocht als: het is een voorrecht om als eerste een vaccin te mogen ontvangen. Dus zal er gekeken worden naar welke delen van de bevolking de gelukkigen zullen zijn. En in de praktijk zullen de eerste vaccins aan het eind van het jaar, begin volgend jaar, op de markt komen. Medio volgend jaar zullen de eerste groepen gelukkigen zijn gevaccineerd. En dan gaat het daadwerkelijk beginnen. Tegen die tijd is de economie vanwege de voortdurende coronamaatregelen een puinhoop. En begint het volk echt te brullen om verlichting van de maatregelen. Het is op dat moment dat er twee klassen burgers zullen zijn. Als Rutte wordt herkozen in maart, hetgeen waarschijnlijk zal zijn, zal deze weer een van zijn vele persconferenties houden, met in zijn kielzog waarschijnlijk tweedehands autoverkoper Hugo de Jonge of diens opvolger. En Rutte zal dan beginnen met het goede nieuws, en dat is dat voor mensen die gevaccineerd zijn de coronabeperkingen grotendeels worden opgeheven. En iedereen begrijpt dat dit voor de niet-gevaccineerden nog niet het geval kan zijn. En zo krijgen deze mensen opnieuw de jodenster in de praktijk. Klinkt een beetje cru, maar gevaccineerden mogen zonder beperkingen naar restaurants, stadions en feestvieren, terwijl niet gevaccineerden steeds meer beperkingen zullen worden opgelegd. En die beperkingen zullen niet vanuit de overheid komen, zo slim zijn ze wel. Die beperkingen zullen vanuit het bedrijfsleven komen. Restaurants willen geen risico meer lopen op torenhoge boetes. En de manier waarop ze zich daarvoor kunnen vrijwaren is door alleen gevaccineerden toe te laten. In dit bijzondere geval zal de overheid welwillend een uitzondering maken en dit niet bestempelen als discriminatie, omdat het in het belang is van de volksgezondheid. Luchtvaartmaatschappijen zullen dezelfde criteria gaan hanteren, want als zij niet gevaccineerde passagiers meenemen, dan lopen zij het risico verantwoordelijk gesteld te worden voor eventuele besmettingen bij andere passagiers. Winkels zullen de deuren gesloten houden voor de niet-gevaccineerden, want ook zij willen graag meewerken aan het bevorderen van de volksgezondheid. En de grote vraag zal dan ook worden: hoe kunt u zich stand houden in een maatschappij die u zal veroordelen als tweederangs burger? en een potentieel gevaar voor uw medemens. Ook wij denken hierover na uiteraard en werken aan iets dat wellicht hierbij een bijdrage kan leveren. En we hebben daarvoor nog even tijd nodig. Maar zodra we meer weten, zullen we dit bekendmaken. Nou, we zitten nu gelukkig nog aan het beginnen. We zijn nog niet zo ver. Maar we worden er wel dagelijks op voorbereid. Iedere dag. Ja, misschien niet iedere dag, maar er wordt wel veel geroepen dat een vaccin de enige oplossing is. We worden wel dagelijks bang gemaakt. In het begin werden we bang gemaakt met de griepdoden. Ieder jaar sterven er meer dan 6500 mensen aan de griep. Vaak ook door complicaties of door onderliggende ziektes. En dit jaar werd het voor het eerst per dode gepubliceerd. En normaal doet de media dat niet. Normaal waarschuwt de media daarvoor. Geven ze het nummer van Stichting Correlatie. Omdat dat toch best wel chockerend is om dat te weten. We weten dat er zoveel mensen sterven aan de griep. Maar dit keer werd het echt benoemd. Alleen dit keer als coronadoden. En dat is natuurlijk niet waar. En nu zijn ze er al een tijdje mee gestopt, omdat er gewoon geen doden meer vallen. En dat is normaal. Het is zomer en de griep gaat liggen. Maar nu we in de maand september zitten, dan, ja, we zitten in dat najaar. En tenminste, dat staat eraan, oktober, november. Er gaat wel wat gebeuren.
Dit is Sal's Place Podcast.
En waar wij al langer met zorgen over berichten, dat gaat dan daadwerkelijk gebeuren. Men gaat doortellen met coronadoden. En op dit moment is het aantal coronadoden precies gelijk aan het normale aantal griepdoden per periode. Maar straks zullen het aantal coronadoden de pan uitreizen. Het bericht dat we nu zijn tegengekomen is misschien wel het meest slechte nieuws van deze week. Want daarin worden onze bange vermoedens volledig bevestigd. Wij hebben al eerder aangetoond dat de coronadoden, waarover in ons land wordt gesproken, niets anders zijn dan de normale griepdoden. Dit wordt uiteraard in alle toonaarden ontkend door de mainstream media. Maar enig wetenschappelijk bewijs daarvoor hebben ze niet. En dat kan ook niet, want het virus waarvoor het hele land systematisch kapot wordt gemaakt, bestaat wetenschappelijk gezien niet. Dit omdat er nog nooit iemand is ingeslaagd dit virus te isoleren. Onlangs werd op de Facebookpagina van Sal's Place HQ een bericht van Tissue Boy J gecensureerd, omdat hij was gecheckt door zogenaamde onafhankelijke factcheckers. En dat zijn overigens nep factcheckers, want een echte factchecker die gaat het zelf onderzoeken en komt dan aan de feiten en die gaat het niet vergelijken met een hoop propaganda. Daarnaast vertelde de zogenaamde factchecker een leugen dat bij de PCR-test op uniek DNA wordt gecontroleerd van het virus. Maar dat kan niet, omdat er nog nooit iemand is ingeslaagd het virus, het exacte virus, te isoleren. Kijk, het genetisch materiaal waarop wordt getest is afkomstig uit China, waar begin dit jaar een aantal onderzoekers claimden dat er een nieuw virus was opgedoken. En ook hier ontbreekt wetenschappelijk bewijs van het bestaan van het nieuwe virus. En daarom claimen sommige onderzoekers dan ook dat we hier te maken hebben met een sterk verwaterde versie van het originele SARS-CoV-2-virus uit 2003. Een versie die dan vergelijkbare resultaten oplevert als een heftige griep. En zoals bevestigd door de Amerikaanse Center for Disease Control, oftewel de CDC, dat is het Amerikaanse RIVM, kunnen ook mensen met bijvoorbeeld een normale verkoudheid positief testen voor het SARS-CoV-2-virus. Dus dat er niets bijzonders aan de hand was, blijkt ook uit het aantal coronadoden dat gelijk was aan het aantal normale griepdoden. Terwijl de normale griepdoden dit jaar op miraculeuze wijze waren verdwenen. De doden zijn mensen die helemaal niet zijn overleden aan de gevolgen van een niet bestaand virus, maar aan complicaties die het gevolg zijn van het feit dat ze bijna allemaal oud en onziek waren. Net zoals dat ieder jaar gebeurt bij de griep. Eigenlijk normaal gesproken spreekt men van een griepseizoen. Een seizoen dat bijvoorbeeld ergens in het najaar kan beginnen of in het begin van het nieuwe jaar, maar vaak een x-aantal weken of zelfs maanden duurt. De mensen die in die bepaalde periode meer sterven dan het gebruikelijke aantal mensen dat sterft, noemt men dan griepdoden. En na het seizoen wordt de teller op nul gezet en het wachten is dan op het nieuwe griepseizoen. Echter, dit jaar zal dat anders gaan. Het aantal coronadoden, wat in feite griepdoden zijn, blijft staan en men gaat doortellen, wat men normaal gesproken niet doet. En het effect van dit alles is dat de formele aantallen coronadoden straks vele malen hoger zullen worden, waarbij getallen worden bereikt die mensen echt zullen doen schrikken. En dat is de precieze bedoeling. Het volgende bericht verscheen. De Universiteit van Washington heeft een nieuwe voorspelling gedaan voor wat Amerika kan verwachten aankomende winter. Op dit moment staat het aantal officiële coronadoden in Amerika op 188.000. Dit aantal is daar bereikt doordat de meest krankzinnige gevallen tot coronadoden zijn verklaard. De Universiteit van Washington voorspelt nu dat met de herfst en winter in aantocht er tegen het einde van dit jaar 410.451 Amerikanen gestorven zullen zijn aan de gevolgen van COVID-19. De ziekte die zou worden veroorzaakt door het niet bestaande SARS-CoV-2-virus en wij een heftige griep noemen. En de nieuwe griepdoden die worden dan ook ongegeneerd bij de met kunst en vliegwerk al bij elkaar gescharrelde coronadoden opgeteld. Waardoor je nu hele hoge aantallen coronadoden zult krijgen. En bij ons zal precies hetzelfde gebeuren. Maar gelukkig komen dan net op tijd de vaccins. En ja, wat ons frustreert is is dat deze huidige situatie voor heel wat onenigheid zorgt. Als er één ding is wat deze eventuele nep-coronapandemie heeft veroorzaakt, dan is het ruzie tussen vrienden, familie of zelfs het gezin. Mensen die wakker zijn geworden en het spel doorzien en ook netjes de overheidsdocumenten lezen waarvoor deze dan ook bedoeld zijn. Maar ja, we leven in een land die met slecht onderwijs is. Veel mensen zijn analfabeet of gewoon te lui om te lezen of na te denken. Maar mensen die dat wel doen en het spel doorzien doordat ze die overheidsdocumenten lezen en op de hoogte blijven, die willen ook dat anderen dat ook zien. Maar dat wordt niet altijd gewaardeerd. Kijk, voor ons is de waarheid gewoon. En accepteren wij die zoals deze is. Ook al is die vaak niet echt aangenaam. En hetzelfde geldt voor de trouwe lezers van Salsplace HQ, de trouwe luisteraars van Salsplace Podcast, want anders zouden ze hier al lang niet meer komen. Maar voor mensen die tot nu toe altijd hebben geloofd in dingen zoals die door de mainstream media worden verteld, ligt daar toch iets anders. Zij worden angstig en onrustig als iemand hen vertelt dat dingen toch anders zijn en dat de anderen vaak verborgen agenda's spelen. Die mensen durven niet eens de overheidsdocumenten te lezen. Die kijken ernaar, lezen het niet, schuiven het weg en zeggen: ik geloof het niet, het is een complottheorie. Hè? Maar dat zijn overheidsdocumenten. Staat letterlijk beschreven door mensen van de overheid. Maar nee, dat willen ze niet aan. En ik begrijp ze. Wij begrijpen ze. Waarom? Omdat we hetzelfde hebben meegemaakt. De eerste keer dat ik erachter kwam dat het toch iets anders zat dan men vertelde of in de media. Ja, ik ervaarde wel een angstig gevoel. Maar ik ben me erin blijven verdiepen en uiteindelijk wordt dat normaal. Maak je nieuwsgierig en het is niet verkeerd om na te denken. Ik wil het met u hebben over cognitieve dissonantie. Hè? Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. Zelfs als mensen geconfronteerd worden met keihard bewijs dat iets anders is dan dat zij toch tot nu toe hebben gedacht, dan nog weigeren ze vaak om dat te accepteren. Een bekend voorbeeld is de video van 9-11. Het betreft een reportage van de BBC waarin wordt gezegd dat gebouw WTC-7, de Salomon's Brothers Building, is ingestort. Maar wanneer ze naar een reporter overschakelen voor een lijfverslag over de ineenstorting van dit gebouw, verschijnt deze nog prominent in beeld achter het hoofd van de verslaggever. Ja, wat vindt u daarvan?
Dit is Sal's Place Podcast.
Want die video alleen al zou voldoende moeten zijn voor ieder weldenkend mens om te kunnen constateren dat het officiële verhaal een leugen is. En toch blijft de meerderheid van de mensen vasthouden aan het officiële verhaal, hoewel ze kunnen weten dat het niet klopt. Dat is cognitieve dissonantie. Het niet willen of kunnen onderkennen van de waarheid. Bewust de ogen sluiten en de andere kant opkijken. Sometimes people hold a core belief that is very strong. When they are presented with evidence that works against that belief, the new evidence cannot be accepted. It would create a feeling that is extremely uncomfortable, called cognitive dissonance. And because it is so important to protect the core belief, they will rationalize, ignore, and even deny anything that doesn't fit in with the core belief. Frantz Fanon, the idealist. En precies hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij de coronapandemie. En ook daar wil het merendeel van de mensen niet weten hoe het werkelijk in elkaar steekt, omdat dit voor hen een veel te ongemakkelijke waarheid is. En als ze de waarheid onder ogen zien, dan zal hun hele geloofssysteem kritisch onder de loep komen te liggen. En dat is voor velen een brug te ver. En dat wordt heel duidelijk als u naar het volgende fragment luistert van Nieuwsuur. Enkele praktijkvoorbeelden laten zien van hoe relaties binnen gezinnen of familie en gezinnen worden verstoord, doordat één wel de waarheid ziet en accepteert en de ander het gewoonweg niet wil weten. In het audiofragment wat ik u ga laten horen wordt duidelijk dat degenen die de waarheid niet onder ogen willen zien, liever hun ogen sluiten en vasthouden aan wat hen officieel wordt verteld, omdat dit hun leven veel prettiger maakt. Luister en oordeel zelf.
Dit gaat om de farmaceutische industrie, Femi. Als je dat niet ziet, dan heb je stront in je ogen.
Nou, wij hebben echt heel veel clashes gehad. En het heeft uiteindelijk er ook toe geresulteerd dat ze op een gegeven moment heeft gezegd, ga jij maar eventjes een weekje op je kantoortje slapen. Om eventjes de angel eruit te halen. Omdat we thuis gewoon echt niet meer volhielden met elkaar.
Uiteindelijk is het zover uit de hand gelopen dat mijn moeder tijdelijk ergens anders is gaan wonen. En ook al heeft gezegd, ik denk dat we beter kunnen scheiden. Want waarom zou ik bij iemand blijven die totaal mij niet snapt en niet op dezelfde golflengte zit?
Het maakt mij in het algemeen gewoon boos dat ze de theorie van een schimmig figuur even serieus neemt als een wetenschapper. Dat haalt het bloed onder mijn nagels wel vandaan.
te maken met zorg. Dit gaat om geld verdienen. Die mensen zijn omgekocht.
Toen Rutte bekend maakte dat het anderhalve meter spel begon, dat ik totaal geen werk meer had en heel veel tijd had om te gaan zoeken en nadenken en vragen te stellen waarom wij in deze situatie zitten. In mijn optiek is er een duidelijk beeld dat er een andere agenda is dan gezondheid. En daar ageer ik tegen. En dan vinden mensen mij al snel een complotdenker. En dat ben ik misschien ook in de ogen van een hoop mensen, maar ik zie dat eerder als compleet denken.
Ik heb vragen en ik zoek antwoorden op vragen. En dan kom je in het gebied van complotdenkend Nederland. De mensen die op zoek gaan naar informatie.
Daar schaart u zichzelf onder?
Ja. Gewoon als logisch denkend mens. Denk ik van wat er nu gebeurt, waar we nu in zitten, dat staat niet in verhouding tot de griep die er heerst.
Want u vindt het een griep?
Het is een griep.
We hebben wel een pittige discussie gehad over het griepje. Dan hoop ik bijna dat jij het krijgt. Maar dat heb ik gezegd. Maar ja, natuurlijk meen ik het niet. Want ik ben bang voor wat er gebeurt. Want ja. Ik neem het wel heel serieus.
Mijn moeder gelooft dat die microchip in dat vaccin zit straks. En dat we daarom verplicht allemaal gevaccineerd moeten worden. En ook als we dat niet doen, dat daar gevangenisstraf of gewoon geld moeten op komen te staan. De dingen waar ze nu in gelooft, dat vind ik een complotdenker. En ik kan dan niet met andere cijfers komen of met een weerwoord waarom dat niet klopt. Want dan krijgen we ruzie. Het zeggen, het is onzin, man, dat werkt niet. Het aantonen van wat er niet aan klopt, dat komt niet binnen. Dus op een gegeven moment zijn we maar gewoon gaan zeggen, oké, ja, ik sta er anders in. Kunnen we alsjeblieft het onderwerp laten rusten? Maar ja, dat gaat niet.
Ze hebben niet verteld dat we uit de lockdown gaan. Ze hebben gezegd, we gaan naar het nieuwe normaal. Totdat er een vaccin is. Totdat er een vaccin is.
Ja, Rutte zei in mijn optiek zoveel feitelijke onwaarheden en onjuistheden dat ik uit elkaar plofte.
Nee, die zag ik wel aankomen, want het was niet de eerste persconferentie. Dus vandaar dat ik ook mijn telefoon in de aanslag had om het te filmen.
What the fuck?
Maar ik ga er niet van gillen.
Ik gil er wel op.
Nou, mijn vrouw die was nogal geschokt. Dus zij vond het een goed idee dat ik even een weekje ging afkoelen in mijn kantoortje. Ja, ik heb hier een weekje op de grond gelegen.
Toen eigenlijk dacht ik dat het beste was als hij dan misschien even gewoon tijd voor zichzelf had. Waar hij gewoon de ruimte had om boos te zijn, zonder dat hij de anderen mee lastig valt en het kan verwerken.
Waar ik het meest mee oneens ben, is dat ze bijvoorbeeld op Facebook iets heeft gedeeld over een mogelijk medicijn dat er al is. Over een huisarts, geloof ik, die al een middel heeft tegen het virus. Dat je dat dan deelt, en dat geldt voor wel meer dingen, dat vind ik dan er moeilijk aan. Omdat ik denk, van je weet echt totaal niet hoe betrouwbaar dit is. Dus je verspreidt eigenlijk, ja, naar mijn idee, dingen die ook gevaarlijk kunnen zijn.
Oh hier. Onjuiste informatie gecontroleerd door onafhankelijke feitencheckers.
Dus u hebt desinformatie verspreid op Facebook?
Ja man, echt hè. Weet je, ik geloof ook niet in feiten. Ja, het klinkt allemaal soms misschien heel vaag, maar wat is een feit?
Bent u de enige binnen de familie die dit soort conflicten met haar heeft? Over dit onderwerp?
Nee, eigenlijk heel de familie. Ja, zij is de enige binnen de familie die er op deze manier over denkt. Waarop mijn vader zei, ja, maar dit is niet zo. En waar heb je dit vandaan? En waarom zou je die man geloven? Waar baseert hij dat op? Ja, en dat was dus constant ruzie. Uiteindelijk is het zo ver uit de hand gelopen dat mijn moeder tijdelijk ergens anders is gaan wonen. En en ook al heeft gezegd, ik denk dat we beter kunnen scheiden. Want waarom zou ik bij iemand blijven die totaal mij niet snapt en niet op dezelfde golflengte zit?
We zitten in 2021 En dan komt er een vaccin. En dan zeggen ze, jullie kunnen uit de lockdown, maar je moet het fucking vaccin nemen. Jij ook, ik ook, terwijl wij niet ziek zijn.
Ja, dat maak je dan ook voor het eerst mee. Wat gebeurt er als in een hele korte tijd gewoon alles onder je wordt weggeslagen eigenlijk qua werk? Hè?
Maar toch vind ik het vervelend dat je dat zegt. Want je suggereert hiermee dat mijn woede een soort van economisch financieel motief had. Het is niet zo. Ik had heel sterk het gevoel dat er iets anders aan de hand was. Ik voelde enorm veel onrecht. Zeker na die toespraak van Rutte dacht ik echt van, ja, wat is hier aan de hand?
En heb je het gevoel dat Femke zich daarvoor afsluit?
Ja, totaal. Dat zit ook een beetje in jouw karakter. Jij wil de bright side of life zien. En dat is op zich mooi. Maar in deze situatie, ja, als je je ogen sluit voor deze ontwikkelingen, denk ik dat je niet wil zien dat je midden in het oog van een orkaan staat die toch echt wel schade gaat aanrichten.
Ik denk dat ik iets beter kan leven met het feit dat ik een heleboel dingen niet weet en niet begrijp en daar gewoon minder achter zoek of minder... dat ik iets meer vrede heb met het feit dat sommige dingen onlogisch zijn.
Toen ik zo jong was als Fenna en heel lang daarna, was ik ook zo, weet je?
Maar dat bedoel ik dus met, dat is een beetje die superioriteit die ik dan ook wel van jouw kant ervaar. Terwijl jij, je bent altijd lief voor me en zo. Maar dat spreekt toch een beetje het gevoel uit van, ik ben een stapje verder. Ik ben een paar stapjes verder dan mensen zoals Fenna. Die er zoals ik in staan.
Oké. Dat voel jij als superioriteit.
Dat ik daar nog moet komen.
Nou ja, op moet komen, nee, dat weet
dat
ik niet.
Dat je hoop je voor mij. En dat,
nou, dat gun ik je ook.
Ja, maar ja, dat ja.
Ja. Ik hoop dat zij met mijn vader dus ook een modus vindt waarin er toch weer toenadering tot elkaar gezocht kan worden. En dat dit onderwerp maar even doodgezwegen wordt. Maar ik kan me voorstellen dat dat heel moeilijk is.
Wat vind jij er nou van? Zit mij wel te filmen. Wat vind jij er nou van? Vind jij dit nog normaal? Vind je dit normaal, Femi? Geef eens antwoord.
Ja, ze heeft wel geprobeerd om in ieder geval te kijken naar mijn video's. Want ik maak natuurlijk heel veel reportages voor Café Weltschmerz. En die kijkt ze echt vol aandacht. Sommige video's zijn heel lang, zijn een uur. En dat is best een zit. En dat heeft niet haar interesse, maar ze kijkt wel.
Welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is Flavie Pasquino.
In die zin zitten we daarin niet op één lijn.
Nee.
Bij jou gaat het veel verder door. Jij ziet een verborgen agenda.
Ja, voor mij is dit geen organisch, at random, toevallig. Nee. Zij heeft toch heel erg het gevoel dat Mark Rutte en consorten het gewoon goed met ons voor hebben. En ik zeg niet dat ze het slecht met ons voor hebben, maar ik denk wel dat ze andere prioriteiten hebben.
Nee, ik wil het ook niet geloven, eigenlijk.
Er zit ook dat is wat ik bij jou bespeur, ja. Het is alsof je bang bent dat je de leeuw in de bek moet kijken. Dat heb ik heel erg bij jou het gevoel. En dat
frustreert
mij.
Nee, maar op een gegeven moment word je... Kijk, eerst ben je bang voor het virus. Dan ben je weer bang voor de maatregelen. Ik ben nu eigenlijk banger voor de maatregelen dan voor het virus zelf. En als ik met jou meega, dan word ik weer heel bang voor de toekomst. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin in dat bang gedoe. Dus ik probeer gewoon daar een beetje voor af te sluiten en gewoon te leven.
Maar je hoeft niet bang te zijn om de waarheid te aanvaarden. Je kan de waarheid ook gewoon zien zonder bang te zijn, maar in ieder geval bewust.
Ja, maar jij zegt het is een waarheid. Ik weet niet of het een waarheid
nee,
is.
Nee, dat begrijp ik, maar dat kun je aftasten als je je erin verdiept.
Ja, dat ga ik dus niet doen.
Dat ga je niet doen. En dat frustreert mij.
We zijn nog niet uit.
Nee.
Ja, ik kon het eerst nog negeren en nu niet meer. Nee. Dus dan moet je leren het gesprek aan te gaan en dan moet je dus ook erkennen dat het iets in je losmaakt, dat je er boos van wordt. En dan besef je, dat vind ik heel vervelend, want het is mijn moeder. En dus dan moet je ermee leren omgaan. Ja, dat is echt sinds maart.
Zij is mijn kind en ik hou zielsveel van Fenna. En dat zij anders denkt, maakt haar niet een slechter mens. Het blijft gewoon mijn kind. En
En dat is andersom denk ik ook zo.
Hij heeft een heleboel andere mensen waarmee hij hier goed over kan praten. En die dezelfde denkbeelden hebben. En ik hoop ook voor hem juist dat thuis een plek is waar je kan ontspannen en het ook even kan loslaten. Want voor je het weet, als je met je partner ook nog daar helemaal over door gaat filosoferen, en dan laat het je niet meer los. En dan ben je straks 2 jaar van je leven kwijt met alleen maar ellende absorberen en bespreken. En dat vind ik ook gewoon heel zonde van je leven.
Daar heb je wel een punt.
Mensen kiezen liever voor een korte termijn oplossing. Door een andere kant op te kijken. En hopen dat het probleem vanzelf wel weer weg zal gaan. Vergelijk het met iemand die tijdens een horrorfilm een kussen voor zijn gezicht houdt. Dus als ze dat nog maar even volhouden, het leven straks alweer normaal zal zijn en ze verder kunnen gaan daar waar ze waren gebleven, voordat al deze ellende begon. Probleem in dit geval is dat het niet weg zal gaan. Probleem is dat door dit wegkijken de overheid er zo meteen in slaagt om de gehate coronawet door het parlement te fietsen, waardoor ze een ongekende macht zullen krijgen die de grondwet met voeten treedt, of beter gezegd, buitenspel zet. En later, wanneer we allemaal onder een nog nooit eerder meegemaakte tirannie zullen leven, dan hebben de wegkijkers spijt dat ze toch niet eerder de waarheid onder ogen hebben durven zien. En dan is het te laat. En de mensen die wel de waarheid onder ogen durven zien, kopen er ook helemaal niets voor als de wegkijkers hen later gelijk moeten geven. Nu is het moment dat het moet gebeuren, voordat de coronawet wordt aangenomen. En misschien als heel veel mensen toch nog even die video zien van 9/11... en de onmogelijke ineenstorting van de WTC-7, zullen ze beseffen dat ze door overheden systematisch worden voorgelogen. En dat het nu niet anders is. En dat zij, als ze de waarheid onder ogen durven zien, toch net het verschil kunnen maken tussen vrijheid en tirannie. En er is zoveel voorgevallen de laatste tijd, dat velen alweer vergeten zijn wat er gebeurde kort voor de huidige nep-coronapandemie. En dat is jammer. Want als we daar kijken, kunnen we wel antwoorden vinden over wat er verder nog staat te gebeuren. Kijk, we leven in een wereld die niet meer echt lijkt. Het lijkt alsof we in een slechte science fiction film terechtgekomen zijn. Bij ons ziet u gekke dingen, maar in andere landen is het soms ook bizar. Zo is Spanje weer helemaal in de ban van het virus dat wetenschappelijk gezien niet bestaat, en mogen mensen zelfs niet meer naar de stranden op sommige plekken. Op Twitter delen we beelden die zijn gemaakt op Mallorca, waar een helikopter van de politie over het strand vliegt, van waaruit bevelen voor burgers worden omgeroepen. Iedere inwoner en of toerist dient onmiddellijk het strand te verlaten, want anders. En dat geeft een angstaanjagend beeld van het soort wereld dat wij kunnen verwachten als we niet heel snel een einde maken aan de coronanonsens. Maar ook in een land als Spanje pikken burgers de terreur van de autoriteiten niet langer. Zo kan u in een van de video's op internet zien dat een vrouw door een aantal politiemensen wordt meegenomen omdat ze weigert een mondkapje te dragen. Iets dat misschien kort geleden nog niet mogelijk zou zijn geweest, gebeurt nu wel. En dat is dat woedende burgers die luidkeels libertad, vrijheid, scanderen, de vrouw bevrijden uit de handen van de politie, die ook nog eens wordt gedwongen om het hazenpad te kiezen. En ook in ons land gaat de virusidioterie verder met het volgende soort berichten. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is flink gestegen. Het zijn er deze week 5.427 tegenover 3.597 vorige week. De toename komt deels doordat meer mensen zich laten testen. Maar ook het percentage tests dat positief uitvalt neemt weer iets toe. Er zijn daarentegen minder ziekenhuisopnamen en sterfgevallen. Dat blijkt uit de nieuwe rapportage die het RIVM zojuist naar buiten bracht. Na een aantal weken met dalende aantallen besmettingen is de omgekeerde route weer ingezet. Het aantal overlijdensgevallen nam echter wel af, van 24 naar 17 deze week. Het aantal door de GGD's geregistreerde ziekenhuisopnamen daalde van 57 naar 43. Duizenden mensen blijken positief getest te zijn voor het vreselijke virus en er gebeurt helemaal niets. De ziekenhuizen zijn leeg en er gaan geen mensen dood. Waarom gaat er nergens het kwartje vallen dat er geen doden zullen vallen totdat de griep weer terug is? Hoe lang slikken mensen deze totale kolder nog? En laten zich op basis daarvan allerlei maatregelen opleggen? Zoals dat gebeurde bij een man in een video op internet die een perfect werkend masker op had toen hij een gezondheidscentrum binnenging. Maar dit moest vervangen door een niet werkend mondkapje, omdat dat nou eenmaal de voorschriften zijn. In Nederland precies hetzelfde. Als u een werkend mondkapje draagt, dan kunt u een boete krijgen. Nee, u moet een niet werkend mondkapje dragen. En wat velen ondertussen al lang weer vergeten zijn, is de grootschalige oefening die plaatsvond 6 weken voordat het echte coronavirus opdook. Een belangrijk kenmerk bij false flags, en de hele pandemie is een giga false flag, is dat er oefeningen worden gehouden die gerelateerd zijn aan het onderwerp. En we hebben er vaker over geschreven. Het beruchte event 201 dat in oktober 2019 plaatsvond in New York. De drie belangrijkste partijen bij die oefening waren de Johns Hopkins Universiteit, het World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates Foundation. En toen wij eerder over dit event 201 schreven, was de rol van het World Economic Forum op dat moment nog niet helemaal duidelijk. Maar nu inmiddels weten wij dat ze het voornaamste werktuig zullen zijn om de New World Order gestalte te geven. Want zij zijn de organisatie van de Great Reset, waar we eerder uitgebreid over hebben bericht en een video over hebben uitgebracht. En zij zijn ook degene die ons vertellen dat wij nooit meer terug zullen gaan naar normaal. Op SalzPlace HQ hebben we een filmpje van ongeveer 20 minuten geplaatst om het voor de leek nog eenvoudiger, nog meer Jip en Janneke te maken hoe dit nou eigenlijk zit. Een Jip en Janneke analyse van wat er precies gebeurde tijdens dat event 201. En misschien ook heel goed om die video die we hebben geplaatst te laten zien aan mensen die geloven dat er werkelijk een gevaarlijk virus rondwaart. Want de video is een soort samenvatting van wat er tijdens die oefening werd behandeld. En wanneer u kijkt, dan zal er geen enkele twijfel zijn dat deze oefening de generale repetitie was voor de echte pandemie, de false flag pandemie, die 6 weken later zou volgen. En als u de video ziet, dan weet u ook dat in een volgend stadium van deze neppandemie de censuur nog vele malen groter zal worden dan nu al het geval is. Want de waarheid is voor de planners achter de schermen dodelijk. Zeer dodelijk. En uiteindelijk draait het allemaal om vaccinaties. En wat dat betreft is er goed nieuws voor ons. Ik zal even een klein deel uit een eerder artikel over AstraZeneca voorlezen. Dat is het bedrijf dat de coronavaccins voor Nederland voor een groot deel moet leveren. Niet lang na de benoeming van Feike Sijbesma sluit Hugo de Jonge een geheime, ja, het is zelfs staatsgeheim, overeenkomst met AstraZeneca om miljoenen nog niet bestaande vaccins te leveren. Heel toevallig heet die directeur van MedImmune, onderdeel van de AstraZeneca-groep, Martinus de Jonge. Dat kan natuurlijk toeval zijn. Er zijn meer hondjes die fikkie eten. Maar er is meer toeval in de wereld. Zo is een zekere Hans Seibesma sinds januari 2017 president van de AstraZeneca Duitsland. Van januari 2009 tot december 2015 was Hans directeur AstraZeneca Nederland, dus de baas van Martinus de Jonge. En Seibesma? Ja, precies. Dat is dezelfde achternaam als onze coronagezant. En laat nu net dat bedrijf grote problemen hebben met het testen van hun vaccin. Een van de proefkonijnen heeft zodanig heftige bijwerkingen van het vaccin dat is besloten om alle verdere tests voorlopig stop te zetten. De bijwerking blijkt een ontsteking van het ruggenmerg te zijn. Bij de proefpersoon in kwestie is myelitis transversa geconstateerd, vertellen ingewijden aan de krant. Dat is een zeldzame ontsteking van het ruggenmerg die bij complicaties kan resulteren in een volledige verlamming. En myelitis transversa is een bekende bijwerking van vaccinaties en virussen. Een groot deel van de kinderen heeft enkele weken voordat de eerste klachten van myelitis transversa ontstaan een virusinfectie of een vaccinatie gehad. En nu maar hopen dat ze nog veel meer proefkonijnen bijwerkingen vertonen. En dan kunnen ze wat ons betreft voorgoed stoppen met testen.
Tot zover Sal's Place podcast. Volgende week meer. Kijk voor het laatste nieuws op salsplace.nl.